Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent G.R. Maurits uit Silashoek. En vanavond hoopt ook hij om 7:00 hier voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang gecollecteerd worden. 2 ambtsdragers zullen bij de uitgang staan. De eerste collecteert voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte is bestemd voor de stichting de Ondergrondse Kerk. De biddercollecte heeft €861,10 opgebracht, waarvoor na de heren hartelijk dank. Zondag 22 maart, de 5e Lijdenszondag, hoopt voor te gaan 's morgens om 10:00 en 's middags om 3:00 dominee D.J. Bunning uit Nunspeet. Waarschijnlijk zullen de beide diensten weer in de Westerkerk zijn. 'S middags zou een doopdienst zijn, maar deze is in overleg met de doopouders verzet naar zondag 12 april aanstaande. Op de site van onze wijkgemeente wordt alle info rondom de maatregelen die genomen zijn of worden naar aanleiding van het coronavirus gecommuniceerd. Bezoek dus regelmatig de site voor de actuele stand van zaken. Woensdagmiddag 12 maart is weer kinderclub van 2:00 tot 3:30. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 4 jaar en neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Dit alles, Leo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorstelling is nu Psalm 89 en daarvan het 15e vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. We gaan verder in deze dienstgemeente door met elkaar te gaan zingen, Psalm 27. En dan van het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27 vers 3. We gaan samen luisteren naar de heilige wet van God en de samenvatting zoals de Heer Jezus ons die geleerd heeft. Daarna zingen we Psalm 22, een lijdenspsalm in deze lijdenstijd, 22 vers 3. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd van schaamte nimmer rood naar hun gebeden. Hoe kan dat? Dat wordt bezongen in het tweede gedeelte van de psalm. Omdat de Heer Jezus een worm was en geen man van elk vertreden, zullen we te midden van alle berichten wat ons overkomt daar ook eens bij stilstaan als we dit zingen. 22 vers 3, naar de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, dat wil zeggen een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet onnodig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, ga je nog uw dienst, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden in de 2 hoofdgeboden als volgt samengevat. Het eerste en grote gebod is dat ik de Heere mijn God zal liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dat ik mijn naaste zal liefhebben als mezelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we bidden. Heer, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen in het licht van uw goddelijke aanschijn voort. We mogen u wel danken ook in dit tijdsbestek van de wereld van Nederland, waarin ons die berichten van het coronavirus overspoelen, dat we nog in de gelegenheid mogen zijn vanmorgen om hier in dit kerkgebouw samen te komen en het geklank van uw woord te horen. We staan op het punt om dat met elkaar te gaan lezen. En we mogen op die manier een ontmoeting hebben met u, de heilige God in de Heer Jezus Christus, zoals u zich in hem geopenbaard heeft in het laatste der dagen. En we willen u daar hartelijk voor danken dat u ons dat vergunt. En ook al konden we dan misschien of durfden misschien niet gaan, dan luisteren we thuis mee. Het is er nog. De evangelieverkondiging mag er nog zijn, de boodschap gaat uit. En we willen u daarvoor danken. Tegelijkertijd als we die woorden uit die psalm 89 aanhalen die we ook al hebben gezongen, dan denken we ook aan andere regels uit die psalm. Als we horen dat de kinderen u verlaten, dat ze gewis voor de straffen van u mogen beven. Dat staat ook hier in diezelfde psalm. Een psalm van genade, maar ook een hele ernstige psalm van waarschuwing. En dat komt ook op ons af. Die dingen die spelen alle twee, als het goed is, door ons hart. Dat u nog zoveel laat aan ons en nog zoveel geeft en nog zoveel zegen heeft. Maar tegelijkertijd ook dat er een roepstem klinkt in de wereld, in de maatschappij, in Nederland. En dat alles als het ware even stilgezet wordt. Dat horen we nou niet zo vaak in het nieuws. Amper. Dat het wel eens zou kunnen dat u ons iets te vragen heeft en te zeggen heeft. Waarom beven we voor de straf? Zou het kunnen dat we u verlaten hebben? Ons land, ons gemeente, persoonlijk. En zo naderen dan voor uw heilige aangezicht vanmorgen. Terwijl we ons niet willen verheffen boven wie dan ook in ons land. Maar de hand in eigen boezem willen steken. Heere God, u hebt ons gezien. U kent ons als land, u kent ons als volk, u kent ons als gemeente, als dorp. Waar hebben wij uw wet verlaten? En hoe vaak hebben we dat niet gedaan? Omdat de liefde van u er niet was. Omdat het kennen van u er niet was. Of omdat we u, terwijl we u kenden, hebben verlaten. Wilt u ons dat vergeven? En wilt u de schuldbrief bij ons thuis sturen? Zodat we het zullen gaan erkennen. En zodat we terug zullen keren. Wilt u geven dat ook deze dienst daaraan mee mag helpen door de zegen van u, door de krachtige werking van de Heilige Geest. Help ons als we het evangelie lezen, om het te begrijpen en te geloven. De vermaningen die erin klinken, te aanvaarden en op te volgen. Ons te bekeren tot u, de levende God, in onze nood, met onze zonde, met onze wonden, tot u terug te keren. Maar ook hier ons over te geven in uw hand. De grote goede herder die zichzelf gaf voor verlorenen. Help ons, Heer, om dat evangelie te begrijpen. Verlicht ons verstand en raak ons aan met de krachtige, liefdevolle werking van uw geest in ons hart. Buig ons over naar u toe. Geef dat we de schuld zullen erkennen, maar ook dat we onze hoop en heel ons geloof zouden bouwen op u, de levende God in de Heer Jezus Christus. Dat zijn dingen die we zelf niet voor elkaar krijgen als voorganger, als kerkenraad, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Dat is aan u voorbehouden. Maar u hebt het beloofd. Twee naam vergaderd is al genoeg. Ik ben in uw midden. U hebt beloofd toen we gedoopt zijn. De Heilige Geest wil u toe-eigenen wat u al heeft in Christus. In die rijke beloftes die aannamen zijn van de Heilige Schrift. Heere God, wilt u dat doen? Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Ontfermt u zich naar de grootheid van uw barmhartigheid en de genade volbracht op het kruis van Golgotha. Daar willen we ons oog op laten rusten in deze lijdenstijd. Deze gezegende Heer Jezus Christus, met zijn wijd uitgebreide armen, naar het volk Israël en naar deze wereld en naar ons. Die ons toeroept, vermoeide en belaste, wend u naar mij toe, ik ben God en niemand meer. Zegen ons rijk, verhoor ons gebed om Christus wil. Amen. Schriftlezing vanmorgen kunt u vinden in Psalm 23, die gaan we als eerste lezen. Dan de mooie vervulling daarvan, die we onder andere zien in Markus 6, vers 30 tot en met vers 44. Eerst Psalm 23 over de goede herder, zoals David God mag ervaren en omschrijven. En dan de allerhelste openbaring daarvan en vervulling daarvan, Markus 6, vers 30 tot en met 44. In de Heere Jezus. Is Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood. Ik zou gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij, dus mijn vijanden. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiend. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. En dan gaan we naar Markus 6. En we lezen met elkaar vers 30 tot en met vers 44. En de apostelen kwamen weder, kwamen terug tot Jezus van hun zendingsreis, hun missiereis door Israël. En ze boodschapten hem alles beide wat ze gedaan hadden en geleerd hadden. En hij zeide tot hen, in een woeste plaats hier alleen en rusten weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen en de schare zag hen heen varen en velen werden hen kennend en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts. En kwamen hen voor en gingen er samen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat hen van u, omdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want ze hebben niet wat ze zullen eten. Maar hij antwoordende, zei tot hen, geef gij hun te eten. En zij zeiden tot hem, zullen we heen gaan en kopen voor 200 penningen, 200 daglonen, brood en hun te eten geven. Dat hadden ze natuurlijk niet. En hij zei tot hen, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen ze het vernomen hadden, zeiden ze 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat ze hen allen zouden doen neerzitten bij waardschappen of groepen op het groene gras. En ze zaten neer in gedeelten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel zegende en brak de broden. En gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen. En de 2 vissen deelde hij voor hen allen. En ze aten allen en zijn verzadigd geworden. En ze namen op 12 korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Tot zover de schriftlezing. Ja, gemeente, het is een bijzondere situatie waarin de Heer Jezus hier verkeert. Hij heeft het heel druk, omdat er allerlei mensen komen bij hem en ook weer vertrekken. En dat had wel een oorzaak, dat kunnen we even hier voorlezen. Wat is er namelijk gebeurd? De Heer Jezus is in de rouw, hij heeft zijn volle neef verloren. En wat voor een godzalig man, Johannes de Doper. Die was door de wrede koning Herodes onthoofd. En waarschijnlijk, zo gaat het in het oosten, nu nog dezelfde dag begraven. En daarom denken vele uitleggers terecht, denk ik, dat vele bekenden bij de Heer Jezus komen om hem te condoleren, meeleven te tonen, maar ook hun angst te vertellen. Wat gaat er met ons gebeuren? We waren eerst navolgers van Johannes de Doper en vanwege zijn boodschap nu van u. Hij was de wegbereider tot u. Maar hoe is hij vermoord? U snapt het wel. Ze zijn in verwarring. De dood en het bericht van de dood van de wrede koning Herodes heeft hun harten in beslag genomen. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Wat voor lijden wacht ons? Misschien heb je het ook wel gedacht met koning Corona. Thema van de preek. De herder geslagen, de schapen vrij. Eerste punt, de Heer Jezus, de grote goede herder, heeft geen rust. Tweede punt, de grote goede herder ontfermt zich geestelijk. Derde punt, de grote goede herder ontfermt zich lichamelijk. De goede herder geslagen, de schapen vrij. Goede herder heeft geen rust, goede herder ontfermt zich geestelijk, de goede herder ontfermt zich lichamelijk. En daarmee vervult hij Psalm 23. Die gaan we zingen. 23, vers 1, vers 2 en ook vers 3. 23, 1, 2 en ook vers 3. De God des heils zal mij ten herder wezen. Ik vrees niet, gij zalft mijn hoofd. 23, 1, 2 en 3. Goede herder geslagen de schapen vrij. Onze eerste gedachte is, de goede herder heeft geen rust. Gemeente, de Heer Jezus is gekomen om Israël, het volk, zijn volk te verlossen. Zal hij daar nu ook mee doorgaan nu dit gebeurd is? Of zal hij ermee stoppen? Kijk, dat is natuurlijk wat de mensen die hem komen condoleren willen weten. Hoe zal de Heer Jezus reageren op deze situatie? Op Herodes en de Romeinen die overheersen. Ze verwachten in ieder geval dat de Heer Jezus hen begrijpen zal. Die zal toch ook van slag zijn wat er nu gebeurd is. En wat er nu in de lucht hangt. Hij zal hen toch wel vertellen hoe het nu verder moet. En wat gaat hij zelf doen? Gaat hij zijn recht halen? Gaat hij het gevecht aan met koning Herodes? Of juist niet, gaat hij zich verbergen? Stopt hij zijn verlossende werk? Zo denken degenen die hem volgen. Zo denken ook de pas teruggekeerde discipelen. Ze zijn net teruggekomen van hun missiereis en zendingsreis door Israël. Hoe ze hebben gewerkt, vertellen ze, en wat het heeft uitgewerkt en hoe die boodschap van redding door geloof en bekering is geland bij de scharen. Na het voorwerk van Johannes de Doper, nu de boodschap over de Heer Jezus Christus, hoe het aankwam bij Israël. Maar dan komen ze aan, blijken ze te horen dat Johannes de Doper is gedood. De Heer Jezus ook vol verdriet en rouw in alle dingen zoals ons verzocht. De scharen weet het niet en zij weten het nu ook even niet. Want wat moeten ze nou in het vervolg gaan verkondigen? Zij hadden ook gesproken over zonde en genade. Dat had Johannes ook gedaan. Dat heeft zijn hoofd gekost. Ik begrijp ze wel. Moeten ze dat blijven doen? Of worden ze dan ook gepakt? Als ze telkens over zonde beginnen en de oplossing in de Heer Jezus Christus. Ze komen aan, moe, hongerig. En er komt er ook nog die schok bij van de rouw van de meester. En de vragen die de schare heeft en die ze zelf ook hebben. Nou gemeente, we leven gelukkig in een vrij land. We worden niet vervolgd om ons geloof. Ook niet net de dood bedreigd door onze regering. Maar voelt u het wel een beetje aan dat dat hier nu wel het geval is? Hier zo in het evangelie? Denk u eens even in wat dat betekent voor Christus en voor de schare die hem wil volgen en voor de discipelen. Daar komt nog bij dat persoonlijke verdriet en dat verlies. Hoe moet je dat allemaal op een rij krijgen als je dat allemaal meemaakt? Hoe geef je dat een plek? Hou je het vol in geloofsvertrouwen als je deze dingen meemaakt? Hoeft nog heel veel te gebeuren of wij komen in een vergelijkbare situatie terecht. Gelukkig, de regering, die is niet zo. Maar er zijn vele gevaren die ons omringen. En niet iedereen in Nederland begrijpt u met uw geloof en uw uitspraken op basis van dat geloof. Nou, nu is het coronavirus het nieuws van de dag. En we beseffen allemaal, denk ik wel, dat we uiterst kwetsbare mensen zijn. Er staat in de psalm dat die we zingen, de dood dwingt ons ieder uur in. Daar zijn we nu mee bezig, in onze gedachten. Zonder de genadige hulp van God kunnen we niks uitrichten. Zeker niet bij zulke grote onvoorspelbare dingen. Maar het is toch een grote zegen. Dat hoop ik dat u dat ook zo ziet. Dat we nog rustig onze Bijbel kunnen pakken thuis en nu nog in de kerk. Voor onszelf, met elkaar. En het onderwijs van God, van de Heer Jezus, tot ons mogen nemen. Er rustig over na mogen denken, mediteren. God bidden of u dat ook wil zegenen voor ons. Nou, daar hadden de discipelen nu behoefte aan. Dan snappen we het. Daar hadden ze behoefte aan. En de Heer Jezus voelt dat ook. Dus wat zegt hij tegen hen? Komt u zelf maar mee, zegt hij. Naar een eenzame plaats, alleen. En rust wat uit. Dan kunnen jullie op adem komen. En dan kan ik u persoonlijk onderwijs geven. Van hart tot hart, zo met elkaar. Nou, en als hij dat gaat doen, en dat hoop ik nou echt dat u dat ook weet, en dat u dat ook kent in uw hart, als de Heer Jezus dat gaat doen, dan komt er zoveel diepe vrede en rust mee en rijke troost. Ken je dat? Heb je dat ook wel eens gevoeld? Zo, onder een preek of als je je Bijbel las? Als je stille tijd hield? Als het woord door de Heilige Geest je hart echt inkomt, stil en troostrijk, en je een vergezicht geeft die je nog niet had. Als je dat niet kent, bid er nou om, vooral in deze tijd. Dat je je tijd die ernstig is, mag uitkopen. Gebruik om het woord tot je te nemen, biddend dat de Heilige Geest er toe mag passen. Dat hij in je werken zal, zodat je kan toe-eigenen wat we al hebben. Het is beloofd, zoals dat in onze doop is gezegd tegen ons. Nou, voor die dingen, dat ze het mogen toe-eigenen door Christus, zoeken de discipelen de Heer Jezus op. Begrijpen dat wel, als het goed is, zit u daarom vanmorgen in de kerk. En dan gaan ze dus naar die afgelegen plek toe. Maar dan loopt het in de soep. Want het volk ziet ze gaan met het scheepje en die lopen over land sneller. En dan komen ze aan, is die hele rustige plek verdwenen, allemaal mensen. Als ze op die zogenaamde afgelegen plek komen, helemaal geen rust, juist drukte. Een grote menigte van de omliggende steden. Allemaal ongerust natuurlijk. Vol vragen. Hulpeloos, bang. Wat gaat die heerser Herodes met ons doen? Nu die bekende Johannes de Doper heeft gedood. Zorgen over de toekomst. U misschien ook wel vanmorgen. Vanwege die andere koning. Corona. Nou, dan kan de Heer Jezus zijn rust wel vergeten. En de discipelen ook. Zijn plan om hen te onderwijzen zo rustig loopt fout. Nou ja, fout. Zal die weglopen? Zal die discipelen meenemen? Of vindt hij toch nog een oplossing? Nou, gemeente, dat laatste is het geval. Hij loopt niet weg. Hij blijft niet thuis. En laten we dat nou eens heel goed niet vergeten. Als God in Christus voor ons is, dan werkt zijn plan altijd zo, wat er ook gebeurt, dat we die Christus tegenkomen, ook als tegenzit. Zodat wij de weg weten en het pad gaan lopen die hij vindt voor onze voet. Nou, dan maakt God als het moet bergen vlak en zeeën droog. Geloof je dat? Zo heeft hij gewerkt. En zo kan en wil hij nog werken. Vrees dan niet. Voor geen dodende Herodes en voor geen dodende corona. De discipelen hadden ook een lege koelkast en een lege kelder en een lege winkel. Want ze hebben nog niet gegeten. Valt dit u op? Nog niet gegeten. Hun omstandigheden lijken alleen maar erger te worden nu. Je zal maar moe zijn van je werk. Niks te eten. En dan krijg je ook nog geen rust. En moet je ook nog met al die mensen aan de gang. Weer inspannen. Lichamelijk, psychisch. En in geloof kom je dan nog amper vooruit, toch? Wat moet je doen? Eén ding moeten wij doen. Als we ons in zo'n situatie bevinden. Ik zal tot een andere koning gaan. Deze Heer Jezus Christus die in de hemel zit, maar precies dezelfde is als hier op aarde. Want hij is daar als mens. Geen ander. Geen ander iemand. En moet je zien hoe hij de situatie weet op te lossen. Als de Vader hem een ander pad wijst en de discipelen hem gaan volgen. Een pad ten koste van zichzelf. Laten we dat niet vergeten. Lijdenstijd. De Heer Jezus is verdrietig. Hij heeft ook rust nodig. Hij is ook moe. Hij wil ook andere dingen doen. Maar verloochent zichzelf. Dat is nou de zaligmaker. Dat is nou een herder. Voor die scharen zonder herder. Hij verloochent zich in genade en in hulp. Ziet u het? Dat is nou onze koning. Die ons wil geruststellen vanmorgen. Die meer macht heeft dan alle moordenaars en alle dodelijke virussen. De grote goede herder heeft geen rust. Dat is mijn eerste punt. En de grote goede herder ontfermt zich geestelijk. Nou, hoe zal de Heer Jezus reageren? Zal die nou midden doorgaan door die mensen zoals die kon doen en verdwijnen? Die mag dat niet. Of zal die ze nou furieus gaan toespreken en de boel is flink op stel te zetten? Heb ik ook gedaan in de tempel. Die mag dat niet ook. Nu is het genoeg. Ik wil ook een keer tijd voor mezelf. En voor mijn dienstknechten. En mijn vrienden. Nee, daar lees ik niks van. U wel? Geen frustratie of wraak. Zoals bij ons soms zomaar omhoog kan komen. Wel genade. En liefde. Hoe voor de hand liggend zou het zijn dat de Heer Jezus zo had gereageerd. Hij heeft ook behoefte aan rust. Hij heeft ook een geliefd broeder, voorloper, neef verloren. Maar nee, het eerste wat hij doet als hij die moedbenemende scharen ziet, is zichzelf verloochenen. Zichzelf opofferen. Dat zijn nou de herders. Voor het volk, hè? Niet voor een eigen geliefde groep. Voor het volk. Dat is de Christus van de kerk. Heb je een boodschap voor het volk? Van deze Christus. Hij zet zich aan de kant met zijn persoonlijke nood. Zijn pijn en boosheid misschien ook wel. Naar koning Herodes, die moordenaar. En hij ontfermt zich over de schapen zonder herder. Diep getroffen door hun nood. Meer pijn van wat hen overkomt dan wat hij zelf meemaakt. Dat is bijzonder. Dat is moedgevend. Dat is de heiland die in al hun verdrukkingen verdrukt wordt. En in al hun benauwdheden benauwd is. Als ons van alles dreigt te overkomen. Nou, God had Herodes in zijn voorzienige leiding als de herder over dit volk aangesteld. Maar die laat het afweten. Die vermoordt de schapen. Laat ze in de steek. Een van de beste heeft die vermoord. Johannes de Doper, groot in Gods koninkrijk. Maar dan gaat de Heer Jezus naar hen toe. En hij ontfermt zich. Nou, zo wil hij zijn vanmorgen. Zo wil hij echt zijn voor u. En voor uw kinderen. Voor ons en onze kinderen. Voor onze ouders. Voor onze vrienden. Voor onze buren. Voor onze dorpsgenoten. Hij staat hier vanmorgen dicht bij ons. Ziet u toch zeker wel? Bij ons als gemeente, zodat wij daarna iets hebben te zeggen tegen anderen die niet meer gaan. En hij zegt, ik weet wel van uw zorgen af en van uw verdriet en van uw angst voor de dood. En ik weet het ook van de jongeren en ik weet het ook van de ouders. Is het geen echte herder? Is dit nu niet de meelevende hoge priester van Hebreeën? In alle dingen verzocht op gelijke wijze zoals ons. Daarom kan hij behoorlijk medelijden hebben met ons. En meeleven, meevoelen. En dat laten weten en zien. Doet hij ook. Allereerst, goed opletten, door de innerlijke zorg. Innerlijk. Daarna ook uiterlijk. Nou, die innerlijke zorg, daar gaat nou over dat hij ons bevindelijk in ons hart laat weten. Ik weet van u af. Ik weet van u af. Hoe het ook mocht tegenlopen, mag u daarom gestadig op mijn goedheid hopen. Juist omringd door tegenspoed, mag u daarom, als u bezwijken moet, leven ontvangen. Nou, kinderen van God, is dat gebeurd de afgelopen dagen? Geen maar antwoord. Is het gebeurd? Tussen alle berichten door.
Hier in uw hart.
Dat doet de Heer als eerste hier. Als we bezwijken moeten, innerlijk leven geven. Hij begint hen vele dingen te onderwijzen. En zo is hij nog. Bij het woord thuis en in de kerk. Voegde zijn Heilige Geest erbij. Gaat maar zo leven bij u. Wordt u als het ware overmand door wat hij aan u geeft. Soms voor de preek, soms na de preek, soms tijdens de preek. Hij doet het altijd zo soeverein dat er nooit een dominee aan te pas komt die kan zeggen dat komt door mij. Maar dat altijd blijkt dat het door hem komt. En dat zijn maar instrumenten zijn. Zo doet hij dat. Soeverein. Soevereine genade. Maar wel zo dat ieder kind van God weet dat is hij. Dat is de meester. Omdat ze inwendig versterkt worden. Kan je maar zo wakker worden met een psalm in je gedachten, denken, komt dat vandaan? En je zingt hem uit en je hebt de troost al binnen. Voordat er nieuwsberichten komen. Of heb je dat nooit? En dan zijn de mensen en de middelen allemaal nodig, maar toch ondergeschikt. Daarbij staat Christus voorop. En is hij het middelpunt geworden. Net als hier is zijn stem toch niet lieflijk. En zijn boodschap goed. O, hoe heerlijk de voeten die over de bergen van zorgen en zonde hier aankomen. Hij weet de scharen innerlijk aan te spreken. En te bereiken. Langdurig onderwijst hij hen. Hoe moe die ook is. Hoe verdrietig die ook is. Hoe moeilijk het zelf ook heeft. Bemoedigt die, geeft die richting aan. Heel de dag. Totdat het donker wordt. Nou, dan zit de dag erop. Vinden de discipelen. Ja. Die komen dan niet zo best vanaf, damesdragers. In dit gedeelte en de voorgangers. Nu is het genoeg, Heer Jezus. Zijn wel van een ander kaliber dan hem, hè? Dat valt wel op. Leren we ook weer wat van vanmorgen. Dat we bij mensen geen heil mogen verwachten, ook in deze tijd niet. Ze zijn nodig, maar voor zover ze op Christus wijzen. Kunnen redden, niet zij. Alleen de Heer Jezus. De discipelen zijn het zat. Meester, zijn hele nuchtere mannen. Meester, de plaats is eenzaam en afgelegen. Het is nu ook laat. Alles heeft zijn tijd. Stuur ze weg. Naar de dorpen en de gehuchten. En laat ze daar hun eigen boontjes doppen en brood kopen. Want we hebben ook honger. En nou hebben we al een daghonger. Zit er natuurlijk achter. Nou, dat is heel praktisch. Snap ik eigenlijk wel. Maar toch, hoe anders dan de Heer Jezus, of niet? Ja, en dan komt die reactie, zoals wel vaker van de Heer Jezus, dat wij denken, wat is dat nou? Wat vreemd eigenlijk. Wat zegt hij nou? Geef jullie maar te eten, zegt hij dan. Nou, dat kunnen de discipelen ook niet goed hebben. Ze hebben een heel cynisch antwoord. Hebben wij 200 daglonen klaar liggen, zeggen ze? 200 penningen, kunnen wij voor 200 penningen brood voor iedereen kopen? Kan toch niet, Heer Jezus? Dat zeggen ze. Zo rijk zijn we toch niet? Nou, wat vraagt u dan? Laat iedereen maar voor zichzelf zorgen, doen wij dat ook met elkaar. Dat gaat nog. Dat zeggen ze eigenlijk. Dat is de teneur van hun denken. En hun handelen. Wat een onmachtige mannen. Wat weinig inzet. Moet het volk het van deze herders verwachten? Die net van hun missiereis terugkomen. Nou, die vraag stel ik ook aan mijzelf en aan alle mensen in de kerk die werkzaam zijn. Kunnen we het daarvan verwachten in deze tijd? Moeten we naar die dominee of naar die ambtsdrager toe? Om raad? Nou ja. Ik denk niet dat de Heer Jezus bedoelt. geef gij hem te eten, doet u nou eens een wonder, dat denk ik niet. Dus dat kunnen we niet verwachten van hen. Maar wat kunnen ze dan wel? Even teruggraven in hun geheugen. En de wonderen herinneren die in hun eigen leven zijn gepasseerd. En zo vertellen en terugwijzen op die Christus, dat kunnen ze. Ik denk dat Christus dat bedoelt. Maar daar zijn ze ook niet op gekomen. Weg met die mensen. Daar zijn ze wel op gekomen. Maar dat is nou een taak van een ambtsdrager. Aanhoren de nood en verwijzen en meenemen en brengen bij de grote ambtsdrager, koning Jezus Christus. En ik denk dat de Heer Jezus dat bedoelt. Geef gij hen te eten. Heb u niet iets wat de scharen mee kan nemen, wat hen versterken zal? Wees een wegwijzer naar mij. Nou, hij had ons zo vaak geholpen, ze hadden zoveel wonderen gezien. De Heer Jezus had zo vaak geestelijk en lichamelijk gered. Dan kunnen ze toch getuigen. Dan kunnen ze toch zeggen, de Heer wou mij ook wel eens hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden. Heb goede moed. Dat kunnen ze toch zeggen dan? Of heb je niks te zeggen? Daar ligt het probleem dan. Wij mogen het gaan verwachten als het goed is van ambtsdragers die wijzen op Christus en dat zelf ook weten. Wie hen barmhartig en genadig is geweest. En hoeft niet over jezelf te praten, maar kan zo over Christus praten dat het ander voelt. Die man weet wat hij het over heeft. En dan kunnen we ons ook nog wel eens verloochenen en hulpelozen een handje helpen. Nou, geestelijk onderwijs. En dan het laatste. De goede herder ontfermt zich lichamelijk. Nou, daar staan de discipelen. Ja, met de mond vol tanden, wat moeten we nu doen? Dat vind ik dan wel mooi. Ze lopen niet weg. Ze blijven bij de Heer Jezus staan. En dat is nou precies goed. Waarschijnlijk niks zeggend, stilzwijgend. Nou ja, nou weet ik het ook niet meer. Zeg het maar, Heer Jezus, wat moeten we doen? En dan gaat de Heer Jezus verder zeggen, hoeveel broden zijn er? Dat is ook mooi. Ze hebben alleen aan zichzelf gedacht, maar de Heer Jezus zegt, is er nog ergens misschien iets te krijgen bij het volk, dat je dat kan gebruiken, breng het dan ook bij mij. Het is mooi als ambtsdragers dat doorhebben. Die of die persoon, dat kan de Heer gebruiken. Dan spreken we die persoon aan. Nou, dat doen ze dus. Eindelijk komen ze aanzetten. 5 broden, 2 vissen. Nou, dat is alles. Nou, laat het nou eerlijk zijn. De boel is op. Het gaat hier niet over wc-papier en spul voor je hand, maar het is wel op. Dat gaat dus niet. 5 broden en 2 vissen voor 5000 mannen en de vrouwen en de kinderen nog niet eens meegeteld. We voelen de angst. Dat gaat dus niet, dus nu moeten we hamsteren. Dat gaat dus niet, zegt de economen, nu het coronavirus zo sterk is geworden. Kunt u rekenen op een wereldwijde terugval in de economie en ook weer een recessie in Nederland? Dat gaat dus niet. Dat gaat dus niet, want ik moet thuis werken en dat gaat niet, want ik heb ander werk. Dat gaat dus niet, de kinderen gaan niet meer naar school. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen ons angstvallig hart. Ik weet het, ik heb er zelf ook last van. Ik heb ook zo'n postje, net als u. En altijd weer denk ik, ik kom echt tekort. In plaats van, ik heb te veel. En ik heb altijd weer meer over wat ik mis. Dan voor wat ik nog heb. En als ik zie wat ik heb, en dat is nou de hele punt, moet ik het leren geven in zijn handen. En de zegen van hem verwachten. Dat is de juiste weg. Zodat hij zijn zegen erover gaat gebieden. Nou, kijk eens goed. Wat ze hebben, brengen ze bij Jezus. En dan gaat hij tot actie over. Dat is nou gemeente zijn. Dat is nou ambtsdrager zijn. In zijn handen leggen. Het daar ook laten. En dan opzien. Wat hij gaat doen. Wat doet hij? Hij ziet zelf op naar God. Daar komt alles vandaan, heel die zegen. En dan zegent hij dat kleine beetje. En dan begint hij, ja, te breken. Ga maar door. Het wordt gewoon mild en overvloedig, mensen. Na het geestelijke voedsel dat velen onderwijs, ook dit nog. Gods goedheid, ga maar door. Zie je dat door de handen van de Heer Jezus? Biddend afhankelijk van de Vader, kan hij maar blijven geven. Nou, dan moet je eens even naar Herodes kijken. Herodes die is momenteel ook iets aan het doen. Weet je wat hij aan het doen is? Die kan je lezen in vers 21. Luxe aan dineren. Met de rijksgroten en oversten. En voornamen van het land, staat er. Ondertussen is het volk bang en verkommert het. Dolt het rond in angst. En dan vindt daar een zichzelf verloochende herder het volk. Mooi, hè? Herodes, egoïsme en de dood. De Heere Jezus, zelfverloochening in het leven. Dat is nou lijdenstijd. De goede herder van de schapen. Daar kan het volk bij vinden en uithouden. Zegen op zegen. Dit is de vervulling van Psalm 23. Zo vol ontferming is deze Christus, net als zijn vader, Psalm 23. De mensen moeten in groepen gaan zitten. Ja, er mogen niet meer dan 100 mensen naar de kerk. Nou, hier ook, 150. Dan kunnen ze gaan zitten, komen ze tot rust. Ze mogen hun benen strekken. En alleen maar hun hand ophouden. Zie je dat? Gratis brood en vis. Er staat eigenlijk neerliggen, zoals de Joden aan hun tafel lagen thuis. Want ze zaten niet maar laag aan. Zo liggen ze aan de tafel bij God. Hij doet mij neerliggen. In grazige weiden. En dan ontbreekt mij niks en verkwikt hij mijn ziel. Ja, zegt u, maar straks gaat het leven weer verder, hè? Hoor ik weer al die berichten van Herodes en corona? Nou, lees maar verder. Straks gaan ze het meer op, die discipelen. Ontstaat er tegenwind en storm. Het wordt alleen maar erger in hun leven. Ze weten niet meer hoe ze het hebben. En dan komt de Heer Jezus weer zo bijzonder. Over zee naar hen toe. Dat gaat dus niet, zeggen de mensen tegenwoordig. Net zo min als dat breken van dat brood. Dat gaat dus niet, nee. Ja, volgens onze logische redeneringen. Maar bij God dus wel. En dan komt hij over het water naar dat schip. En dan zijn ze eerst nog bang, dan herkennen ze het niet. En dan zien ze uiteindelijk dat hij het is. En dan stilt hij de wind en de storm. Psalm 23. Hij voert mij in zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Ik hoef ook niet bang te zijn voor de toekomst. Door welk storm en onweer ik moet gaan. Als hij bij mij is. Herodes is de boze, onvoorspelbare, moordzuchtige herder, egoïst, die ze doodt. Maar te midden van die angst, van de dood, van die koning, staat Christus op, die de tafel gereed maakt voor de ogen van die tegenstander, Psalm 23. Zodat die mensen al meer in hun angst mogen weten en geloven. Dit is de herder. Dit is onze verlosser. Bij hem moeten we zijn. Ziet u dat? Dan alleen zal goedheid en goede tierenheid mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Hij leidt mij niet alleen in het spoor van de gerechtigheid. Maar hij verkwikt mijn ziel en mijn lichaam. En alles wat ik ontbreek, geeft hij mij. totdat ik in het huis van de Heere mag blijven, tot in lengte van dagen. Mijn beker vloeit hier over, zeg, in het gras. Mijn hoofd wordt hier gezalfd. Ik zal geen kwaad vrezen. Zelfs niet in het dal van de schaduw en de dood. Nee, ga ik niet doen. Corona heeft niet alle macht, alleen hij. Tegenover mijn vijanden is hij hier. Ziet u dat? Goede herder van Psalm 23. Nou, en dan is het eten. En net zoveel tot je niet meer kan. En dan is het uitrusten. En dan blijven de 12 manden over. Ja, er zit ook nog een toekomstboodschap in. Voor iedere discipel een mand. Voor elke stam van Israël een mand. En als ze straks weer bang worden omdat er niks is, dan zeggen ze, als het goed is, de discipelen, ze hebben het nu begrepen. Zie je die mand? Wat ben je bang voor de toekomst? Zie je hem? Is nog over? Wees niet bang. Kunnen we de toekomst nog van eten. Want wie hem heeft, heeft echt genoeg. Die hoeft niet te vrezen. Nu niet en in de toekomst niet. Er is maar één gekroonde koning. En dat is hij. En niet het virus. Verhard dan niet uw hart. Neem hem ootmoedig aan. En zijn genade. Kom nu met al uw geestelijke nood en vragen tot hem. En met uw lichamelijke nood. Politieke leiders, religieuze mannen kunnen u niet helpen. Dat is toch duidelijk nu? Tenzij ze verwijzen naar hem. Nou, dat mag ik dan doen. En vergeet me dan alsjeblieft voor de rest. Want ik mag u wijzen op hem. Ja, en dan gebeurt het. Ze zien hem, de grote goede herder. Lijdenstijd. Wat heeft hij zichzelf verloochend, hè? Zo is hij nog. In de lijdenstijd denken we dan dat hij het zo ver doet dat hij werkelijk sterft op het kruis van Golgotha. Voor ons en onze zonden. Wend u dan in deze lijdenstijd eens af van koning Corona en zie nou eens op dat kruis. De Heere Jezus, zo heeft hij geleefd en zo wilde hij voor ons sterven. Wend u naar hem toe, word behouden, bent u afgedwaald, keer terug naar het kruis en blijf bij hem. En begrijp en geloof dit wonder. En verhard u niet. Dan zult u vele uitredingen nog mogen gaan ervaren. In en met Christus. Wonderen van zijn hand. Hij is niet gekomen om uw leven te nemen. Maar zijn eigen leven te geven. En het uwe te redden. De huurlingen niet. Die verzorgen zichzelf en doden de kudde. Maar hij niet. Ga met hem verder de toekomst in. Door en uit. Dan hoeft u niet te vrezen. Amen. We gaan van zingen. 86 vers 4. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Zullen samen dank en voorbeden doen. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven, Heere God, dat het van ons niet gelden mag als we dit kerkgebouw zullen verlaten. Wat heeft u voorgeschreven, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, de zichzelf verloochende goede herder voor de scharen, die een geestelijk onderwijs geeft in hun lichamelijk al wat hen ontbreekt, schenkt, mild en overvloedig. Geef gij hen te eten, broeders van de kerkraad, volganger, mannen, vrouwen van de gemeente. Waar zijn die boodschap uit over het dorp? Heeft u dan iets te zeggen, heren, dat we die boodschap naar huis mogen gaan? Dat we erover mogen spreken, over de ernst van de tijd en over de zonden en over het oordeel van u. Maar dat het toch nog zo'n oordeel is waarin de ruimte is voor Christus. En de ogen mogen opengaan voor hem. Dat is wat u behagelijk is. Dat is wat u wil. Help ons om dat evangelie te verkondigen en verder te dragen en verder te brengen. Leer ons onszelf te verloochenen en u te volgen. Maak ons al meer iemand die het lijkt op u. O Heere, wat moeten we zeggen? We lijken zo weinig op u. Vergeef ons dat genadig. O, geef het ons, al wat ons ontbreekt, als voorgangers, als broeders van de kerkraad, mannen en vrouwen die zich mogen inzetten, ook in deze wijkgemeente. Zie ons aan in uw grote gunst en ontferming. Ga ons voor met uw heilig. Trek ons met koorden van liefde. Hou ons dicht bij u. Dat we u mogen beminnen, mogen liefhebben, mogen geloven. En dat we ons zo mogen bekeren. U mogen navolgen. Schenk alles wat we nodig hebben, Heere. We bidden voor elkaar, we bidden voor alle mensen die ziek zijn. We bidden voor alle mensen die getroffen zijn door het virus. We bidden voor alle mensen die bang zijn. We bidden voor alle mensen die dicht bij de dood zijn daardoor, die al gestorven zijn en mensen eromheen staan in verdriet. In ons land en andere landen, ontferm u. Maar dat bij al die hulp die u wil geven, telkens ook het woord mag opengaan. Telkens ook die boodschap mag klinken van zonde en van genade, van oordeel en van de oplossing, de hulp in dat grote oordeel wat de Heer Jezus overkwam op het kruis van Golgotha. Nog heb u geen lust in de dood van wie ook, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. We danken u ervoor dat het vanmorgen mocht klinken. Geef dat het in ons hart mag worden opgeborgen en mee mag gaan ons hele leven in. Ook bij de mensen die thuis hebben meegeluisterd. Al onze tekortkomingen, al onze zonden, al onze fouten. Neem genadig dat van ons weg in het verkondigen en in het aanhoren daarvan. Laten we u en uw woord mogen overhouden. Dat het zo'n Godverheerlijkende zondag mag zijn. Te midden van de nood van de tijden. Heere, we bidden zo ook voor Levi Holland. We hebben gehoord dat de operatie goed is gelukt. Geeft u hem ook verder herstel. Zegen alle mensen met zorgen. Zegen alle mensen met noden. Zegen alle mensen met moeite en verdriet. Zelfs uw eigen kinderen weten soms niet van voor hoe ze van achteren leven. Als alle dingen samenkomen, lichamelijk, geestelijk, psychologisch, het kan een grote beerbaar zijn. Waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Dat is de boodschap en we danken u daarvoor. Voor dat ruime, heerlijke evangelie. Paar uw geest eraan. Trek ons zo tot u. Verhoor onze gebeden. Neem onze dankzegging aan uit genade. Amen. Gaan we nog zingen met elkaar. 95, het tweede en ook het vierde vers. 95, vers 2. En ook vers 4, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig God ver boven alle goon kan schenken. En het vierde, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, zijn schapen. 95, 2 en 4.
Thank you.
zullen besluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Zo zij u alleen drie enige God, alle eer. Amen.